Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde couplet. Psalm 27, de psalm die zingt over God als licht, ook over het wijden in de geheimen van God. En dat is eigenlijk ook iets wat wij vanmiddag doen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Een kerkdienst is ook horen van de liefelijkheid en van de gunst van God, en daar als het ware zoals een schaap in weiden. Op die manier zijn wij vanmiddag ook samen. Wij zingen Psalm 27, het derde couplet. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen wij met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna opnieuw uit deze psalm. Wij sporen onszelf en elkaar aan om God te zoeken. En wij zingen uit dat als wij het geloof niet zouden hebben, en dan vooral ook de God van het geloof, dat we dan eigenlijk hopeloos verloren zouden zijn. Maar dat we in en door die God gesteund en gedragen zullen zijn. Psalm 27, couplet 5 en couplet 7. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Mijn hart zegt mij, o Heer van uw wegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn zelfs begeef, verlaat mij niet. Zo ik niet had geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.
Je op de Heer verlaten, zoals we net hebben gezongen, dat doen we ook door samen te bidden. Ook nu zoeken wij samen het aangezicht van de Heere, onze God, en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Machtige en grote God, zo komen wij tot u. U die de bron van alle goed bent. Zo hebben we het gezongen. En wij schuilen al biddend bij u. U bent mijn schuilplaats, Heer. Te midden van alles wat er is aan mooie dingen, waar we u voor loven en danken en prijzen. Voor de zon, voor de prachtige nazomer, voor de liefde die mensen ervaren van anderen. Maar we schuilen ook bij u te midden van moeilijke en pijnlijke dingen, van verdriet en van gebrokenheid, die we lijfelijk ervaren, die we soms ervaren in de kring van familie en vrienden. Heer, het leven is niet ongebroken. En soms doet het zo ontzettend pijn. En met die pijn schuilen we bij u. We verlaten ons op u. Waar zouden we anders naartoe moeten? En wij danken u dat u ons aan elkaar hebt gegeven als broeders en zusters. Om samen u te loven en te prijzen. Om samen aan uw voeten te zitten. Om uw woorden te horen. En om zo onder uw woorden te buigen. En te ervaren dat uw juk zacht is. En uw last licht. Wij leggen onszelf, Heren, zo vaak allerlei jukken op, die uiteindelijk loodzwaar zijn. En we doen het onszelf en elkaar aan. Maar u zegt, kom bij mij. En zo komen we bij u. En zo bidden we u ook om uw tegenwoordigheid in deze dienst. Dat u merkbaar aanwezig bent, dat we dat geloven en dat we dat vanuit het geloof ook ervaren. Spreek ons aan. En meer nog, geef ons gehoor. Zet de deuren van ons hart open voor uw woorden. Zodat wij u, Heer Jezus Christus, ontvangen die tot ons spreekt. In de psalmen en de liederen. In de woorden, in de verkondiging. Zodat wij moed krijgen en houden, en uitzicht, en rust. Heren, wij danken u dat we hier zijn met kinderen, met jongeren en tieners, met jongvolwassenen, met mensen in de avond van het leven. U bent een God voor alle leeftijden. En leer ons het geloof, ook deze middag, van de grootste tot de kleinste. Zo bidden we u, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente te Rome, Romeinen. 8e hoofdstuk. Vers 18. Tot en met het einde. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar, als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood en worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Gemeente, in onze kerkelijke traditie zijn middagdiensten natuurlijk van oorsprong leerdiensten. En daarmee wordt niet zozeer bedoeld dat de leer van de kerk nog eens zorgvuldig wordt neergezet en uitgelegd. Ik zat bij de voorbereiding voor deze dienst te denken, het gaat dan dus niet zoals bij een rijexamen, dat je je theorie en je praktijk hebt. En dat we dus in de leerdiensten van de kerk 's middags de theorie eens even op een rijtje zetten. Het gaat om theorie en praktijk bij elkaar. En natuurlijk, als het over de inhoud van het geloof gaat, dan hoeven we ons verstand niet uit te zetten. Als mensen zeggen, dat moet je maar geloven, dat is vreemd. En het is ook goed om dus gewoon te leren. Het is goed dat er leerdiensten zijn om die drie G's goed vast te houden. Hè? Geloof, gebod, gebed. Die drie dingen zijn essentieel voor het christelijke leven. De 12 artikelen, de 10 geboden, het Onze Vader. Twee van die drie G's hebben we de afgelopen jaren in de middagdiensten al behandeld. De 10 geboden en ook het gebed. Nu dus die andere, die G, de G van geloof. We hopen dat te doen aan de hand, mede aan de hand van dus de 12 artikelen. En ook van wat de catechismus daarover zegt. En dan gaat het dus inderdaad niet alleen maar om de feitjes, maar gaat het om wat de Engelsen noemen learning by heart. We leren in deze dienst ook geloven. Eveneens bij de voorbereiding las ik, en dat vond ik wel aardig gezegd, zodat we van rietstengel christenen die bij het minste zuchtje wind al omwaaien, meer en meer veranderen in boomchristenen die geworteld zijn. En dat is een oefening. En we snappen allemaal wel het verschil tussen een rietstengel en een boom. Zijn wij niet heel vaak te veel rietstengelchristenen? Die blijven keurig staan bij mooi weer, maar zodra er dan ook iets gebeurt, zijn we soms helemaal... Ja, en soms moeten we dus ook wortelen in goede tijden. Zodat als er tegenwind komt, we ook blijven staan. Het geloof op die manier leren. Heel lang werd dus in onze traditie daarvoor de catechismus gebruikt. De leerdienst was dus ook een catechismusdienst. En ik zeg het maar weer eens even, als wijkgemeente van gereformeerd beleiden, weten we ons daar van harte mee verbonden. Die catechismus is natuurlijk heel oud, hè? 1563. Maar nog niet verouderd. En dan gaat er natuurlijk niet om, gemeente, dat wij heel letterlijk al die woordjes van de catechismus zo letterlijk op die manier kennen. En het gaat er ook niet om dat we de catechismus boven de Bijbel stellen. En er zijn natuurlijk ook thema's vandaag de dag die je nog helemaal niet speelde in de tijd van de catechismus. En die moeten ook ter tafel komen. We gaan dus niet wetties met de catechismus om. Maar we blijven wel naar haar luisteren, want we weten ons met haar verbonden. Collega Soutendijk uit Utrecht vergeleek de catechismus 1563 eens met een oude dame met een eeuwige jeugd. Dat is mooi gezegd, hè? De catechismus als een oude dame met een eeuwige jeugd. Een oude dame met grandeur, maar ook met rimpels, met wijsheid en met pretoogjes en met zo hier en daar een pukkeltje. Nou zou je kunnen zeggen, wat moet je met zo'n oude dame? Moet je, omdat ze wat rimpels heeft en zo hier en daar een pukkeltje, haar maar achter de geranium zetten en af en toe heel langs hard fietsen en dan zwaaien? Zo gaan heel veel mensen in onze kerk met de catechismus om. Ja, dat was vroeger, dat was oud, dat was van toen, maar het is nu. En je zet als het ware die catechismus dan als een oude dame achter de geraniums en je gaat er even hard fietsend en lachend misschien wel langsheen. Kan natuurlijk ook nog wat erger. Je geeft de oude dame maar gewoon een spuitje. Het is onderhand wel goed met haar. Dat gaat niet meer. Zo kun je ook met de catechismus omgaan. Collega Soutendijk die zei, het is slimmer om elke zondagmiddag maar eens bij die oude dame op bezoek te gaan. En eens even tegenover haar te gaan zitten. En met haar in gesprek te gaan. En je door haar te laten leren. Want van oude mensen kun je vaak veel leren. En zo zul je ontdekken dat ook een oude dame nog een eeuwige jeugd kan bezitten. Ik wilde vanmiddag een heel oud gebruik eens in ere herstellen. Namelijk dat niet de dominee de catechismus voorleest, maar dat we dat doen zoals dat vroeger ging. Dan stelde de dominee de vraag en dan leerde een van de jongeren het antwoord. Dus ik heb aan Sam Kluimo gevraagd of hij met ons het antwoord wil lezen. Dus Sam, kom maar naar voren, dan kom ik even naar beneden. Kijk, die doet het. Ja, als je het heel netjes doet, dan moet je dat natuurlijk helemaal uit je hoofd leren. Maar dat heb ik je niet gevraagd, hè? Nee. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar als ik nou de vraag stel, dan kun jij gewoon het antwoord oplezen. Ja? Wat is uw enige troost beide in het leven en het sterven?
Dat ik met lichaam en mijn ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwig leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven.
Bedankt. Als inleiding, gemeente, op de verkondiging gaan wij samen zingen uit Psalm 124. Daarvan zingen we couplet 1 en 4. Psalm 124, couplet 1 en 4.
Heeft bijgestaan.
had gered. Wij waren lang vergaan. Wond kwamen af des vogelvangers net. De loze streek tot ons bederf gezet. De streek brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gewend. Die God die aard en hemel heeft gemaakt.
Gemeente, wij zingen na het amen van de verkondiging, gezang 453, zoals u dat achter op de weekbrief vindt, alle vier coupletten, gezang 453, couplet 1, 2, 3 en 4. We hebben gelezen Romeinen 8, de versen 18 tot en met het einde. Een aantal van woorden uit dit gedeelte zullen vanmiddag ook wel weer oplichten. En wij zetten ons, als het ware, dus eerbiedig tegenover die oude dame met de eeuwige jeugd. En zijn met haar in gesprek en laten ons door haar leren. Omdat wij ook in het geloof staan op de schouders van het voorgeslacht. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Met de deur in huis vallen. Niet zomaar een beetje met omtrekkende bewegingen langzamerhand tot je punt komen. Zodat je dat, zoals mensen dat wel eens tactisch kunnen doen. En zodat je later denkt, oh, dus daarom kwam hij of zij langs. Soms zeg je dat misschien ook wel eens. Nou, dat had je wel gelijk kunnen zeggen hoor. Met de deur in huis vallen. Dat is wat de catechismus wel doet in zondag 1. Geen ingewikkelde vragen eerst over God en over Gods bestaan en over zijn plan en over de zin van de geschiedenis. Nee, zomaar een hele directe vraag. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Iets anders gezegd, wat is je houvast? Wat houdt je overeind en op de been? Wat houdt je op de been in het leven? En wat houdt je op de been in het sterven? Ja, die vraag, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Wat houdt je op de been? Die vraag veronderstelt dus verdriet en pijn. Die vraag is heel reëel. Die weet gewoon dat het leven niet alleen maar roze geur en maneschijn is. Nou, dat klopt toch ook? Ja, natuurlijk. Gemeente, er zijn prachtige momenten in je leven, toch? Mooie dagen of misschien ook wel mooie perioden van jaren. Dat je misschien terugkijkt en dat je denkt, joh, wat was dat toch eigenlijk mooi? Toen die tijd, toen de kinderen klein waren en alles, ja, het was wel druk misschien, maar het was toch ook wel mooi. We waren gelukkig. Maar we weten natuurlijk ook wel dat er andere momenten zijn. Dat je slijt aan het leven. Dat het gewoon pijn doet. Soms pijn die je zelf op de hals hebt gehaald. Maar vaak ook dingen die je overkomen. En waarvan je misschien met terugwerkende kracht denkt, had ik het dan misschien zus of misschien meer zo. En je zit ermee. Je zat er toen mee en soms zit je er vandaag de dag nog mee. Dat kan. En als er gevraagd wordt naar troost in leven en in sterven, gaat het dus niet alleen maar om een zakdoek, om troost in het verdriet, maar het gaat om houvast, om bodem. Het gaat ook om rust en om vrede. Het gaat ook om geborgenheid en veiligheid. Het gaat ook om je fundament. Het gaat om je bestemming, om je geluk zelfs. En telkens dan die vraag. Wat is nu je houvast in leven en in sterven? Wat is nou je bodem? Wat is je vrede? Wat is nou eigenlijk je geborgenheid? Ook dat. Wat is je fundament? Wat is nou eigenlijk je bestemming? Of denkt u daar niet over na? En leven we maar zo een beetje ongeveer het leven? En zolang het dan allemaal nog redelijk gaat, ach ja, nou ja, goed. Ik leef maar gewoon zo een beetje mijn leven. Met mijn natje en mijn droogje, met mijn vakantie. En ja, en soms gebeuren er natuurlijk wel nare dingen, maar ja, die gebeuren bij iedereen. En dan proberen we zo goed en zo kwaad maar een beetje. En dat gaat vaak ook wel weer. Wat is eigenlijk je troost, je houvast, je diepste fundament? Moet je over nadenken. Opstellen van de catechismus, die zegt in zijn eigen uitleg, hierover zijn ontzettend veel verschillende meningen. Wat nou je troost, je bestemming, maar ook je geborgenheid is. Hè? Dat woord troost is dus een heel breed woord. Dat hebt u hopelijk inmiddels wel door. En hij zegt, ten diepste zijn er twee stromen. Nou, iedereen die wel iets met filosofie heeft te maken gehad, die weet dat wel. Je hebt de Epicuristen en de Stoïcijnen. Je hebt de mensen van het genot en van het lot. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Je hebt de Epicuristen. Collega Blenk, u wel bekend, die zegt dat zijn de luchtharten en de treurnieten. De luchtharten en de treurnieten. Het leven, dat is gewoon één groot feest. En de zin van het leven, en wat dus je geborgenheid is, en wat je fundament is, dat is het genot. Je moet er gewoon maar van genieten. Geniet maar even, want het is zo voorbij. Pluk de dag. Geniet van het leven, het duurt maar even. Hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon opgaan in de cultuur. En misschien is dat de hoge cultuur, wat we dan vandaag de dag zeggen, hè? Van de opera, van de klassieke muziek. Of je kunt ook opgaan in de lage cultuur, zoals sommige sociologen dat dan zeggen, van voetbal en van Guus Meeuwis en zo. Daarin zoek je gewoon troost en houvast en ook geborgenheid. Je zoekt je troost dus vooral in genieten, niet te moeilijk doen. En als er dan een keer iets moeilijks is, want ja, dat gebeurt natuurlijk vroeg of laat, dan probeer je het een beetje op te leuken. Een feestje na een begrafenis. Waar zoek je je troost, je houvast, je geborgenheid? In het genot. Ja, er zijn dus ook stoïcijnen. Nou, dat woord kent u waarschijnlijk wat beter, hè? Iemand die stoïcijns is, die lijkt als het ware onaangedaan, wat er ook gebeurt. Je ziet helemaal niks, je denkt, joh, reageer eens. Zit niet zo stoïcijns te kijken? Het doet je toch wel iets? Of ben je een soort onbewogen en blijf je onbewogen? Die mensen heb je ook, die zeggen, ja, er gebeurt soms zoveel. En er is ook heel veel lijden. Moet je gewoon niks van aantrekken, proberen. Maar gewoon, ja, het te ondergaan. En intussen gewoon je gang gaan. Gewoon maar weer naar je werk. Er is een noodlot, soms overkomt je van alles en nog wat. Dat moet je maar zien te dragen. Niet al te druk om maken. En dat is een soort training om je zo onafhankelijk mogelijk van de omstandigheden te blijven gedragen. De Epicureërs, de Epicuristen, de luchtharten en de treurnieten. Ze zoeken dus hun troost, hun houvast, hun geborgenheid in het genot. En de Stoïcijnen, ja, die zoeken het in de deugd. In gewoon hard blijven werken, je ding blijven doen en maar doorgaan. Hoe zit dat vandaag de dag eigenlijk? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat wij vandaag de dag vooral in de sfeer van de Epicuristen zitten, hè? Van het genieten. Geniet van het leven. Mag dat dan niet? Krijgen we dan weer zo'n zuur christendom wat weer niet van het leven mag genieten? Dat zou soms kunnen, hè? Je hebt ook heel veel christenen die lijken niet van het leven te mogen genieten. Dat is heel raar eigenlijk. Als God toch het leven heeft gegeven en de schepping en de muziek en al die mooie dingen. En lekker eten en drinken, dat zijn toch prachtige dingen, moet je ervan genieten. Ja, maar is dat nou je houvast? Ja, daar lijkt het soms vandaag de dag wel op, hè? Dat je houvast is. Dan wordt er bij een begrafenis niet gezongen, de Heere is mijn herder, maar is er daarna een diner. Wat is dan je houvast? En gemeente, ik ga natuurlijk niks zeggen over plaatselijke gebruikers soms, maar u snapt wel wat ik bedoel. We blijven soms helemaal in het genot. En dat moet natuurlijk ook steeds meer worden. Want je raakt op een gegeven moment verzadigd. En wil je dan wel weer, als we dat voelen en ervaren, dan moet de prikkel groter worden. Dan moet het ook steeds gekker vaak. Omdat we van de kleine dingen helemaal niet meer kunnen genieten. Wat een leegheid. Wat is uw troost? Wat is jouw houvast nou? In je leven? En in je sterven? Kijk, over dat sterven denk je misschien nog niet zo heel veel na. Als je 16 bent, denk je, nou, ja goed. Ik kan misschien ook wel 86 worden, dus heb ik nog 70 jaar. Ja. Maar je houvast van het sterven is niet een ander houvast dan van je leven, hoor. Dat is hetzelfde. Dus dat moet je al tijdens je leven inoefenen. Moet je nu al mee bezig zijn. Voor de dag van vandaag en voor straks. Wat is uw troost? Nee, niet het genot. Ook niet het lot, wat ik maar zo een beetje probeer zo onbewogen mogelijk te dragen. Maar God, mijn enige troost, mijn houvast, mijn vrede, mijn geborgenheid, mijn fundament, mijn bestemming, is dat ik met lichaam en ziel, prachtige, allebei, ook je lichaam is dus van God, niet alleen maar je hart, zodat je met je lichaam misschien maar een beetje wat kan doen. Nee, alles. Die eeuwige God, die is het ook om mijn lichaam te doen, dat ik met lichaam en ziel niet van mijzelf ben, maar van Jezus Christus. Dat is je houvast, dat je niet van jezelf bent, maar van Jezus. Ik hoor bij God. En ik word door hem bewaard. Met alle ellende die mij soms overkomt, en dat kan. Ik word door hem vastgehouden. En hij leidt mijn leven op zo'n wonderlijke manier. Dat zelfs dat waarvan ik niet snap waarom het is. Dat God daar met eerbied gesproken toch nog een positieve draai aan geeft. Mijn enige troost is niet het genot. Is ook niet mijn deugd. Al mag ik natuurlijk genieten. En al moet ik soms lijden. Maar dwars daarin is dat ik van Jezus ben. Ik ben hem eigen. Dat is een beetje een aparte terminologie gemeend in de Bijbel. Dat is dus de eigenaarstheologie. He, als Jezus Heer is, Kyrios, dan behoor ik bij die Heer. Dat is de oudste belijdenis van de christelijke kerk. He. Jezus is Kyrios. Hij is mijn Heer. En ik ben dus zijn eigendom. Klinkt niet zo heel aantrekkelijk, hè? Vindt u wel? Eigendom van Jezus zijn. Ik ben toch veel liefst gewoon een beetje eigen baas. Eigendom van iemand zijn. Ja, sommige mensen die vinden dat helemaal prima. Want dan zegt die eigenaar gewoon precies wat ze moeten doen. En dan weten ze waar ze aan toe zijn, helder. Maar er zijn toch ook heel veel mensen die zeggen, oh, ik wil toch het liefst maar eigen baas zijn. Dat niemand iets anders iets over mij te zeggen heeft. Dat ik gewoon zelf een beetje kan bepalen hoe en wat. Een christen die zegt, maar Jezus is mijn Kyrios. Ik ben zijn eigendom. Maar gemeente, hij is geen heer die mij ergens een keer heeft gekocht. En die ik dan een beetje moet dienen. En maar eens naar zijn gezicht moet kijken hoe het staat. Nee, die relatie tussen heer en slaaf is niet alleen maar een zakelijke eigendomsrelatie, maar is ook een liefdesrelatie. Catechismus zegt dat heel mooi, hè? Dat ik niet langer van mijzelf ben, maar Christus eigen ben. Ik ben dus ook heel eigen met hem. Met sommige mensen ben je eigen, hè? Ja, dat voelt vertrouwd. Soms ken je ze al heel lang en ja, ben je daarom heel eigen met iemand. Afgelopen weekend hadden wij nog vrienden op bezoek die ik al kende vanaf, ja, met 12e. Zo lang al bevriend, wat mooi is dat, daar ben je heel eigen mee. En je spreekt elkaar misschien niet zo heel erg vaak, maar het voelt gelijk weer vertrouwd. Want die persoon die kent jouw geschiedenis, die weet van alles, die kent je eigenaardigheden. Die heeft met je gelachen, met je gehuild, met je gekampeerd, die weet precies wie je bent. Daar ben je eigen mee, daar ben je vertrouwd mee. En als de catechismus nou zegt, gemeente, dat ik niet langer van mijzelf ben, maar dat ik Christus eigen ben, dan is het niet alleen maar zo, nou ja, ik heb toevallig een eigenaar gekregen en die staat op grote afstand. Nee, dat is dus ook iets van die vertrouwdheid. Ik hoor bij Jezus. Ik ben vertrouwd met hem. Nee, ik ben niet van mezelf. Ik ben ook niet van allerlei andere machten en krachten die mij leegzuigen. En die mij alleen maar zien zitten als ik wat oplever. En die mij daarna weer net zo makkelijk dumpen. Want zo is het toch, gemeente? Zo is het in het leven vaak. Je kunt misschien wel van jezelf zijn. Althans, dat denk je dan. Ik doe wat ik wil. Want dat is maar zeer de vraag, hoor. Of dat dan dus echt zo is. Of je dan van jezelf bent. En is dat dan, geeft dat dan zoveel vrijheid? Of je kunt onder invloedssferen zijn van allerlei machten. Maar zorgen die nou zo goed voor je? Of willen die alleen maar de goede kanten van je hebben? En ik ben eigendom van Jezus. Helemaal, met lichaam en ziel. Maar ook altijd, in leven en in sterven. Het eigendom van Jezus houdt dus niet op, gemeente, bij de grens van het leven. Zou wel heel wat zijn, hè? Levenslange zorg. De meeste troostmiddelen in onze tijd komen niet eens zo ver. Die houden soms aan 2 minuten al op. Als je een iets langere hebt, misschien 3 kwartier of een paar jaar, 10 jaar. Maar de meeste troost duurt niet een heel leven. Maar het eigendom van Jezus zijn, dat duurt een heel leven. Ja, zelfs meer nog, langer nog. Het houdt met de dood niet op. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. We hebben het gelezen. Honger niet, benauwdheid niet, naaktheid niet. Die kunnen er dus allemaal wel zijn. Met alle boze machten die daar aankleven. En dus zelfs ook de dood niet. En dat is niet omdat die dood niks voorstelt. Maar dat komt omdat Jezus sterker is dan de dood. Omdat hij al een keer door die doodsrivier is heen gegaan, een pad gebaand heeft. En als je van hem mag zijn, gaat hij met je mee in het water van de doodsrivier. Dat draagt hij je doorheen. Daar houdt hij je vast. Ook nu zorgt Jezus voor u. Kun je dan zeggen tegen stervende mensen. Dat houdt niet op. Van je kinderen neem je afscheid. Van vrienden. De dokter, ook die macht houdt op een gegeven moment op. Maar niet de macht van Jezus. En aan de overkant, om even in dat beeld te blijven van die doodsrivier. Daar tilt Jezus je op. En dan zegt hij staande voor de troon van God. Vader, deze is van mij. Door u aan mij gegeven. Door mij gekocht en betaald. En dan wordt het waar wat die psalm zingt. Mijn blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. In één keer zo van de donker van de dood ineens zo in het licht gezet. Dat geeft dus echt troost, geborgenheid. Dat je van Jezus bent. Met lichaam en ziel. In leven en in sterven. Dan ligt er een bodem onder je bestaan die je niet alleen maar leegzuigt, maar die je vult. Dat geeft zo'n vastheid. De wereld heeft geen vader meer, zo schreef ooit de theoloog F.A. of F.O. van Gennep. Eenzaam, alles wankelt. En de mensen grijpen maar om zich heen, naar troost en naar geborgenheid. Ja, en de genotsmiddelen liggen dan inderdaad wel voor het grijpen, ja. Dat er zo'n vastheid is in het eigendom van Jezus zijn. Wat er dan ook gebeurt. De catechismus die koppelt dat dan vervolgens. Het waren zo in drieën uiteen. Want dat ik van Christus ben, dat is natuurlijk niet zomaar. Nee, Jezus heeft mij losgekocht, bevrijd, genezen, betaald. Zo staat dat natuurlijk in de catechismus, hè? Dat ik met lichaam en ziel in het leven en in het sterven niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, dat je vertrouwd met hem bent. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Dat is eigenlijk natuurlijk één hele lange zin, die catechismus zin, met allemaal van die bijzinnetjes. Hoe kom ik nou dat ik het eigendom van Jezus Christus ben? Hij heeft mij losgekocht. Hij heeft mij betaald, hij heeft mijn schuld betaald. Hij heeft mij tot zijn eigendom gemaakt. Losgekocht uit de macht van Satan. Ja, je zou wel kunnen zeggen, nou merk je natuurlijk wel dat de catechismus een beetje oud is. Hè? Dat hij mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En dat was natuurlijk nog een beetje middeleeuws, die duivel. Ja, daar kun je toch vandaag de dag niet meer in geloven, in de duivel. Ja, in games en in video's, daar heb je natuurlijk een hele gekke duivel soms. Maar in het echte leven, duivel? Ja, hoe zit het nou precies? Nou, gemeente, er zijn toch een heleboel kwade machten. De duivel is als die echte mafiosi in Italië. Die hebben zo hun handlangers. Zelf zie je ze nauwelijks. Ze dringen zelfs door in het witte circuit. Boven water. Maar intussen, als je teruggaat. Soms wordt er zo'n netwerk opgerold, hè? Heb je vandaag de dag ook nog wel eens. Zo'n crimineel netwerk. En er zitten soms dus ook voor je idee hele keurige mensen dan gewoon in. En die zijn toch ergens ingeschakeld, vaak weten ze het ook zelf wel. Soms ook niet, dat kan ook. Gebeurt natuurlijk ook nog steeds, hè? Nu ook vandaag de dag nog wel eens dat je op Schiphol, dat er een koffer open gaat of zo. En dan blijkt ineens dat iemand, dat er drugs in zit. En dat hebben ze helemaal niet geweten. Dat gebeurt soms. Ja, wie zit daar dan achter? Ja. Weten we niet. En zou het zo ongeveer met de duivel ook niet zijn? Misschien bent u wel naar die bekende tentoonstelling geweest van Jeroen Bos in de middeleeuwen met al die schilderijen. Die hele enge koppen erop. Ook van die duivels en zo. Dat je denkt, ja, dat is allemaal wel een beetje enge middeleeuwen. Wij zijn inmiddels zo ontwikkeld dat wij niet meer in de macht van het kwaad geloven. Gemeente, zo bent u toch niet? Nee, u moet niet in de duivel geloven. Want geloven dat is liefhebben. Je moet niet in de duivel geloven. Maar je moet wel met hem rekenen. Ook als hij zich soms heel keurig aankleedt. Als hij anderen inschakelt. Als hij mensen gebruikt. Misbruikt om in zijn straatje als het ware iets te doen. En de catechismus zegt dus, Jezus die heeft mij bevrijd van die heerschappij van de duivel. Die heeft mij losgekocht. Romeinen 8, staat dat ook. Vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Er zijn allerlei machten en krachten die ons naar beneden trekken. Die is ook in de schepping verwoestend werk doen. Tot in het dierenrijk toe. Maar Jezus als de middelaar, ook de scheppingsmiddelaar, heeft bevrijdende daden gesteld toen hij opstond met Pasen uit de dood. Er werd de macht van de zonde gebroken, maar ook die macht van het verderf. Die de schepping in zijn greep houdt. Losgekocht. En als ik van Jezus ben, dan hoor ik daar dus niet meer bij. Ja, natuurlijk probeert die kwade macht wel weer invloed op mij uit te oefenen. Tuurlijk. Juist als we het eigendom van Jezus zijn, dan trekt hij in ons en lokt hij ons. Ik zou bijna zeggen, de duivel wil ons niets liever dan weer aan het lijntje binden. Aan zijn touwtje laten lopen. Maar Christus koopt niet alleen maar vrij, maar hij bevrijdt en bewaart ook. Gaan we het natuurlijk verderop nog wel over hebben. Hè? Als het gaat over Jezus en het kruis en de vergeving van de zonde. Maar als het eigendom van Jezus ben, hij de Kurios is de Heer, ik hem eigen ben, ook die intimiteit, dan ben ik dus inderdaad door hem bevrijd. En ik word ook door hem bewaard. Ja, dat ook. Losgekocht. Bevrijd. Dus die bevrijding die hoort vooral bij de Zoon. En die bewaring, zo zegt de catechismus, die hoort vooral bij de Vader. Zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Bewaard door de Vader. Nou, dat is wel een lastige, hè? Want als God je dan bewaart, als je zijn eigendom bent, hoe kan het dan dat je ziek wordt en dat je toch sterft en dat er soms dan toch dingen in je leven gebeuren? Heeft God dan even niet goed opgelet, met eerbied gesproken? Is hij dan een bewaarder die even in slaap is gevallen, zodat er intussen toch... Moeilijk is dat, toch? Nou, gemeente, dan vind ik het wel heel troostvol dat dat natuurlijk ook al voor de schrijver van de catechismus heel moeilijk was. Want dat is echt niet vanuit een soort luie vakantiestoel opgeschreven. Dat God je bewaart en dat je dan denkt, och man, je hebt zeker nog nooit wat meegemaakt. Als je iets meegemaakt hebt wat ik allemaal meemaak, hoe kun je dan zeggen, zo makkelijk zeggen dat God je bewaart? Ja, je hebt van die mensen, die hebben altijd van die goedkope praatjes. Maar deze man natuurlijk niet. De brandstapels rookten in die tijd. En het bewaart nog makkelijk. En toch zegt hij dat hij door de Vader wordt bewaard. Ja, zelfs dat alle dingen tot zijn zaligheid moeten dienen. Heere, ik erken dat u mij bewaart. Met alles wat er gebeurt. Wat ik niet begrijp. Wat mij ontzettend veel pijn doet. Waarvan ik soms denk, dit houd ik niet vol. Dit trek ik helemaal niet. Alle dingen werken mee ten goede, hebben we gelezen. Alle dingen. En als Paulus het uitjubelt, ik geloof dat niks mij kan scheiden van de liefde van Christus, dan noemt hij ook al die dingen op. Verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, zwaard. Al die dingen. Die zijn het dus blijkbaar allemaal. Ja. De bewaring, gemeente door de Vader, betekent dus niet dat die dingen er niet zijn. Maar in dit alles word ik bewaard. Te midden van dat alles. Van die verdrukking. En van die honger. en van die naaktheid, waar ik soms letterlijk en figuurlijk in gedwongen word. Noem alles maar op. Dat is een geloofsbelijdenis, gemeente. Dat kun je elkaar als het ware niet aanpraten. Dat is wat de geest je leert geloven. Ik word bewaard door God. Wat er ook gebeurt. Hij laat mij niet los. En de ene keer voel ik dat wat sterker. En soms voel ik het helemaal niet. Maar ook als ik het niet voel, is het zo. Want de Heilige Geest verzekert mij daarvan. Dat is het laatste, hè? Je wordt door de Zoon dus als het ware losgekocht en bevrijd en door de Vader bewaard. En de Geest, ja, de Geest die verzekert je daarvan. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. De Heilige Geest die zegt dus tegen mij, dankzij Jezus is er voor jouw leven, eeuwig leven, wat er ook gebeurt. Hoe doet die Heilige Geest dat dan? Hoe verzekert hij mij daarvan? Is de Heilige Geest naar de Heilige Geest gemeente, is ook een binnenprater. Hè? De Heilige Geest die werkt in de traditie van de grote kerk. En aan de Heilige Geest hebben we te danken dat de boot met Willy Brood als het ware hier aan land gekomen is. De Heilige Geest die geeft ons aan elkaar, dat is ook waar. Maar de Heilige Geest is ook een binnenprater. Die brengt jouw woorden te binnen. Die zegt in jou, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Die verzekert je, de Heilige Geest maakt gebruik van het sacrament. Dan proef je het weer, oh ja. En dat is het lastige, want dan kun je zeggen, ja, doet de Heilige Geest dat? Dat doe je gewoon zelf, sacrament eten. Jij bent degene die dat stukje brood naar binnen stopt. En als je zegt, ja, de Heilige Geest die zegt in jou, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, mij kan scheiden van de liefde van Christus. Doet de Heilige Geest dat dan? Dat bedenk je toch gewoon zelf? Dat heb je een keer geleerd van die juffrouw op zondagsschool of hoe dan ook. Ja, maar de Heilige Geest die roept dat wel wakker. En die maakt dus gebruik van mensen en van middelen. Dat is altijd zo bij de Heilige Geest. Die werkt altijd middelijk. Dan kun je nooit helemaal zeggen dat het alleen maar van de Heilige Geest is. Dat gaat altijd door mensen heen. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat ik voor Jezus wil gaan leven. Ja, dat blijft natuurlijk ook iets wonderlijks. Dat je te midden van deze wereld met allerlei genot en lot, dat je toch zegt, maar ik wil op Christus lijken. Ik wil hem volgen, dat doet de Heilige Geest. Maar leiden wij dat nou gemeente mee? Dit zo. Wat is nou je houvast? Dat je van Jezus bent. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dat ik weet, want ik ben losgekocht en andere machten en krachten hebben op mij geen grip. Want ik hoor niet bij ze. Oh ja, ze trekken soms van alles en soms ga ik zomaar ineens mee, maar toch. En mijn houvast is dat ik weet dat God mij bewaart. En dat van die hele puinvooi van het leven soms, dat ik toch weet. Het dient ergens toe, hij doet er wel iets mee. En dat ik daarom ontspannen kan leven. En zelfs ook kan sterven. En dat ik weet in de Heilige Geest, die brengt dat mij te binnen. Dat geeft mij houvast. En in dat geloof, gemeente, moeten we geoefend worden. Nou heb ik het eigenlijk een beetje zo, ja, zo voorgezegd, hè? Maar, ja, moet je dat dan zo even uit je hoofd leren? Nou, zondag 1 is heel mooi om uit je hoofd te leren. Dat is waar, gemeente. Dat zouden we eigenlijk allemaal gewoon even uit ons hoofd moeten leren. Het is zo prachtig. En ik heb zo vaak, en dat bedoel ik echt niet om tranen te trekken en om sentimenteel te gaan zitten doen of zo. Dat is helemaal mijn bedoeling niet. Maar ik heb zo vaak gemerkt dat juist bij oudere mensen, als ze soms bijna gaan sterven, en ze hebben dit geleerd, en dan ga je vragen, weet u het nog, vroeger, zondag 1. Moet je voorstellen dat je inderdaad aan het sterven bent. En dat je dan ineens bedenkt, wat is nou mijn troost in leven en in sterven, dat ik met lichaam, ja ook met dit stervende lichaam, wat helemaal niet meer wil, dat ik met lichaam en met ziel het eigendom van Jezus ben. Daarom is het zo goed om dat in te oefenen. En daarom, gemeente, zei ik bij de inleiding op de catechismus, ik ga niet vanmiddag niet zomaar zijn leven alleen een beetje theorie zo wat neerzetten. Ook, hè, je moet wat leren over de Epicureërs en over de Stoa en zo, heb ik allemaal een beetje gedaan. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om feitenkennis. Dat u nu straks thuis komt, ik heb nog wat geleerd. Ja, ik heb geleerd wat het genot is en van het lot en de Epicureërs en de Stoa. Daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Het gaat dat u ook leert met uw hart. Dit is het. En hoe leer je dat? Door het ook gewoon na te zeggen. In te oefenen. Sportieve spiritualiteit. Zei een Duitse theoloog, is dat. In te oefenen. Op te zeggen. Ik ben van Jezus. Ik ben niet van mezelf. En te bidden, Heilige Geest, leer mij dat. Verzeker mij daarvan. Telkens weer. Eén voorbeeld aan het eind. Een jongen van een jaar of 8. 8 jaar, hè? Ik weet niet of de kinderen van 8 in de kerk zitten. Vast wel, want dan zijn we het allemaal een keer geweest. Kreeg voor zijn verjaardag een bouwpakket. Een bouwpakket van een radiografisch bestuurbare zeilboot. Chic ding. En hij zette het in elkaar. En hij ging varen. Prachtig ging het. En toen kwam er ineens een hele grote golf. En dat bootje, dat maakte een slinger. En dat contact werd verbroken. En ja, weg was het bootje. En een poos later, op een rommelmarkt, zeg, is dat nou mijn bootje? Ja. Ja, dat bootje, dat is van mij, zei de jongen. Ja, zei die man, dat kan wel waar wezen, maar zeggen wel meer mensen. Nee, maar ja, je kunt het kopen. En die jongen die dacht, ja, ik wil toch mijn bootje terug. En hij kocht het. En hij maakte het schoon. En hij ging er weer mee varen. Want dat was natuurlijk het doel. Maar gemeente is maar een voorbeeld, hè. Maar u snapt hopelijk het voorbeeld. Ik wil nog wel even uitleggen. Want dat heb je als vaker natuurlijk, hè, met voorbeelden. Dan wordt het even gezegd en zo. En dan wordt het verder eens niet uitgelegd. Dat wij natuurlijk mensen zijn die contact met God verbroken hebben. Terwijl hij ons zo gemaakt heeft. En dat God dan niet denkt, nou ja, jammer. Maar dat God ons opzoekt. Voorbeelden gaan altijd een beetje manken. Dat God ons opzoekt. Loskoopt, reinigt en in dienst neemt. En wat dacht u? Dat is inderdaad, dan ben je, ja, zoals zo'n jongen met zo'n bootje in de weer is, dat is ook vertrouwd. Zo. Zo wil God ons troost en houvast geven. Zo wijst hij ons naar Jezus. Daar ben ik gekocht en betaald. En nu mag ik hem dienen. Gemeente, zoek je troost. Niet in het genot. Al ligt het voor het grijpen. Ja, je mag genieten, natuurlijk. Maar zoek je houvast vooral in God. Dan kun je leven. En kun je ook sterven. Niet alleen maar dan kun je leven en sterven. Het is nog veel groter. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Daar kan de dood zelfs niet meer tussen komen. Want die dood, die is door Christus overwonnen. En zo mag ik dan leven. En in dat geloof oefen ik mij. En zo leer ik geloven. Amen.
Ik weet
onwrikbaar mijn geloven, onwrikbaar vast in staat. Als alles wordt bestoven, tot zand en stof vergaat. Ik weet wat nooit zal vallen, wat blijft in eeuwigheid. Wanneer de wijzen dwalen, door eigen waan misleid. Ik weet wat eeuwig duren en staan zal in zijn stand, want God heeft Sion's muren gebouwd met eigen hand. En in het hart der zijnen legt hij de zekerheid.
Laten wij gemeente samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, U die ons bewaart, loskoopt, verzekert. Wij danken U voor dit evangelie en dat U ons oefenen wil in dit geloof, om dit geloof te leren. Dat U het ons voorzegt en ons erin meeneemt, opdat we het nazeggen, niet als een uit ons hoofd geleerd lesje alleen maar met ons hele leven, met lichaam en ziel. En zo mochten we ook ons vanavond daarin oefenen. En we danken U dat we dat samen mochten doen. Wij bidden U, Heere, voor Uw wereldwijde kerk. En in het bijzonder bidden we U voor de kerk in het Midden-Oosten. Wij hebben onze gaven ervoor gegeven. Verdrukt, verscheurd, getiranniseerd. Geef dat juist in die situatie er houvast mag zijn. Dat geloofd en ervaren wordt. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heer. Wees bij deze broeders en zusters. Wij bidden U, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie. Voor de familie Den Toom. Voor Harm en Maya Kool. Voor Harriette Smit, voor de familie Herrera, familie Houweling, zoveel anderen die we kennen, met wie we verbonden zijn. Geef dat door hun leven heen iets mag stralen van Uw licht en van Uw troost. Heren, wij danken U met Nico van der Zwan en Tineke Vesseur, die elkaar hebben ontmoet, gevonden en ook met elkaar verder willen gaan als man en vrouw. En die vrijdag het ja-woord aan elkaar geven. Voor de overheid en voor Uw aangezicht. Wees bij hen. En geef een goede, een mooie, een stralende dag. Omdat ook in hun liefde voor elkaar iets zichtbaar wordt van Uw liefde voor de mensen. We bidden U, Heere, voor de zieken. Voor hen die psychisch lijden. Voor hen voor wie het naar lichaam en ziel soms moeilijk is. Ik denk aan de Heer Golverdingen, wees bij hem. Omring hen, hij en zijn vrouw, met Uw zegen en Uw genade. Heren, wij danken U dat we elkaar in de aankomende weken, ook door de weeks, in kringverband als broeders en zusters weer mogen ontmoeten. We bidden U om liefde en om wijsheid, ook voor de catechese die weer start. Geef dat het geloof geoefend wordt, dat er gezongen, geleerd wordt, dat jongelui kunnen zien aan anderen, aan mentoren, hoe goed het is om in U te geloven. Trouwe Heer, wij danken en wij prijzen U. Want U bent goed. U bent goede tieren. U bent barmhartig en U bent rechtvaardig. Vergeef wat niet goed was en zegen het goede. Tot eer van U. Uit genade. Amen. Wij zingen onze slotzang. Psalm 84, het zesde couplet.
Want God de Heer zo goed, zo mild, is allen tijden zo. Zelfs niet in. altijd voor hem leven. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt.
Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.